Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijne.
Goedenavond en welkom bij VPRO's Kijk op de Wereld. Een wereld die de afgelopen dagen opeens erg klein werd en vrijwel volledig leek te bestaan uit een klein stukje grond in het oosten van Oekraïne. En over dat stukje grond en de wereld die daaraan vastzit zijn we nog lang niet uitgepraat. Er is nieuws, er zijn analyses, er zijn emoties, er zijn gedachtegangen. En er zijn verhalen. En precies daarom leek het ons een goed idee om vanavond even een stapje achteruit te doen. Morgen storten we ons opnieuw in de maalstroom van gebeurtenissen en spreken een heel uur lang over de driehoek Europa, Oekraïne en Rusland. Vandaag proberen we u naar de wereld te laten kijken door de ogen van een verhalenverteller puur sang van, ik zeg maar wat ik zelf vind, de beste reisschrijver die we hebben in Nederland. En met hem zal ik het zeker ook, maar zeker ook niet alleen over dat grote verhaal van deze dagen hebben. Het komende uur spreek ik met schrijver Jan Brokke. En u kunt twitteren, @BBVPRO. Goedenavond, Jan Brokke.
Goedenavond, Chris.
Zal ik eens met de deur in huis vallen? Hoe en waar hoorde je van de aanslag op MH17?
Ik hoorde het pas een dag later.
Ja.
Ik had die avond niet naar televisie gekeken. Ik was in Frankrijk. Ik hoorde het een dag later. En toen was ik meteen...
Via het Franse nieuws? Of het
ja, via het Franse nieuws. Ja.
Ja. Je woont gedeeltelijk in Frankrijk,
ja.
Hè?
Ja. Ik schrok ontzettend. En het eerste wat me te binnen schoot, dat ik dacht, dat was gewoon een primaire reactie. Nu is het te ver gegaan, Poetin. En nu is hij definitief van, hij wilde als Peter de Groot worden, Poetin de Grote. En nu is hij echt Poetin de Verschrikkelijke geworden. Kijk, we hebben er geen bewijzen nog in hoeverre Rusland erachter zit. Maar dat was mijn eerste primaire reactie.
Ja.
En het was daar bezig uit de klauw te lopen.
Daar in Oost-Oekraïne.
In Oost-Oekraïne. Ja. En dat vuur heeft hij wel behoorlijk opgestookt. En ik denk dat dat een verschrikkelijke misstap van hem is.
Ja. En dat was je eerste gedachte.
De tweede gedachte was, ik had zelf in dat vliegtuig kunnen zitten. Ik ben een reiziger. De route over de Oekraïne heb ik heel vaak genomen.
Het is een bekende vlucht, hè?
Het is een bekende vlucht, ja. En veel mensen ook de keren dat ik naar Australië ging. Er zaten veel mensen in het vliegtuig die naar Australië gingen.
Mm-hmm.
Het is een route die ik vaak gevlogen heb. En dan ja, op de... Nou, en dat... En als je dan hoort hoe het allemaal gegaan is... en als je hoort hoe er met die lijken is gesold... En, ja, het is afschuwelijk. Het is afschuwelijk. En nou ja, dan krijg je de lijst met passagiers. En dan zie je de namen op die bekend zijn. Joep Lange heeft me ontzettend mooie brief geschreven. De AIDS-specialist.
Ja.
Over mijn boek In het Huis van de Dichter. Over de pianist, Russische pianist, Yuri Yegorov.
Die aan AIDS is overleden.
Die aan AIDS is overleden. Ja. En dan denk je, ja, hij heeft me een mooie brief geschreven over die Russische pianist.
Zonder dat je hem kende, naar aanleiding van het boek.
Ja, naar aanleiding van het boek. En dan lees je die naam. Ja, ik ben echt geschokt door.
Ja. En wanneer komt dan het schrijvershoofd in actie? Of komt dat niet in actie naar aanleiding van zoiets?
Nou, kijk, als je wat is een onderwerp voor een boek? Dat is toch wanneer iets onduidelijk is of blijft.
Ja.
Ik heb een boek geschreven over, mijn laatste boek, over een oorlogsmisdaad, de vergelding. Waarom ik dat boek heb geschreven is omdat het altijd onduidelijk is gebleven wat er toen precies is gebeurd.
Ja.
En dat is blijven doorzeuren en doorzieken in het dorp. Wat er nu gebeurd is in Oost-Oekraïne is ook een oorlogsmisdaad. En ik ben wel heel blij dat Rutte direct erop gegooid heeft van, er moet een internationaal onderzoek komen. Als dat onderzoek definitieve antwoorden geeft, dan zal ik nooit een boek schrijven over deze ramp. Maar als dat onderzoek geen duidelijke antwoorden geeft, wanneer 200 families in Nederland blijven zitten met de vraag, maar wie zat er nou werkelijk achter? En hoe is het nou werkelijk gegaan? dan zou dat een onderwerp kunnen zijn.
Waarom is het dan wel een onderwerp?
Omdat er dan met dat boek iets opgelost moet worden. De vraag is of je dat helemaal kunt, maar dan heeft het boek een reden van bestaan.
Hm. Ja, ik moet zeggen dat ik gisteren nadenkend over waar we het vanavond over zouden hebben, en ook nadenkend over de vraag of het wel goed was om vanavond met jou te praten en niet een uur lang over Oekraïne, ja. Dat ik toen ook meteen de parallel zich opdrong met de vergelding, het boek over het dorp waar jij geboren bent, of niet geboren, maar opgegroeid, Roon.
Ja.
En ja, dat onopgeloste misdrijf. Ik zag meteen ook een andere parallel. Je hebt zelf een heel boek gewijd aan het optreden van de Russen in buurlanden. Namelijk ja. Baltische zielen.
Ja.
Ik meen het boek Voor de Vergelding.
Ja.
Of zat daar nog iets tussen? Nee, dat was het boek Voor de Vergelding. Ja. Allemaal portretten van inwoners van Estland, Letland, Litouwen. En de geschiedenis van eigenlijk de hele vorige eeuw daar. Samengevat in portretten van mensen, van families. Wat kan dat boek, of wat er gebeurd is daar, in die streken, in die buurlanden, wat kan ons dat leren over wat er nu in Oekraïne gebeurt?
Nou, Rusland is een imperialistische mogendheid. En dat is niet van vandaag. Dat is al eeuwen aan de gang. En de Baltische landen, die hebben er ongelooflijk onder geleden. Eerst onder het tsaristische Rusland. Dat is al begonnen in het eind van de 18e eeuw. De hele 19e eeuw, tot aan de Russische revolutie. En toen hebben ze een periode van 20 jaar gehad dat ze onafhankelijk waren. Estland, Letland en Litouwen. En nou, toen kwam de Sovjet-Unie bij dat verdrag van tussen Molotov en von Ribbentrop werd het verdeeld. Hè. Dus Polen kwam aan Nazi-Duitsland en die landen kwamen, die drie landen kwamen aan de Sovjet-Unie. En op de een of de andere dag werden die landen met één handtekening waren die landen hun onafhankelijkheid kwijt. En dus wat Baltische zielen vooral kan leren is hoe groot de angst voor Rusland in die landen is en hoe groot die invloed van Rusland is geweest op die landen. En hoe groot ook de misdaad is geweest van de Russen ten opzichte van de bevolking.
Hmm.
Er zijn toen het in 1940, toen het Russisch werd, Sovjet-Unie, het Sovjet-Republieken, toen zijn er in één nacht 120.000 mensen van bed gelicht, in treinen gestopt en naar Siberië overgebracht. 120.000. En dat waren onderwijzers, advocaten, predikanten. Het waren protestantse landen. En die werden weggevoerd omdat zij in het Lets of in het Ests of in het Litouws spraken en schreven.
Hmm.
Dat was hun misdaad.
Ja.
Het was totale Russificatie. En dat is dus de politiek van Rusland ten opzichte van de landen in de periferie.
Ja.
Is altijd zo geweest. Naar het oosten toe, naar het noorden toe, maar ook naar het zuiden toe. Natuurlijk Kazachstan, Kirgizië. Dus Rusland altijd bezig geweest. En ja, wat dat boek kan leren is hoe dan toch een volk overeind kan blijven.
Hm.
Door te geloven in de eigen taal. Door te geloven in de eigen muziek. In de eigen cultuur, eeuwenlang onderdrukt. Eeuwenlang dat het verboden was om in het Litouws of in het Lets te praten of te zingen. En dan toch zo'n cultuur handhaven.
Ja, en ik meen dat het in dat boek is, maar je thema's komen in al je boeken op verschillende manieren terug. Dat beschrijf je dan hoe een volk overeind kan blijven door die verbondenheid met zijn taal en zijn cultuur. En dan zeg je, en dat gaat niet over patriotisme, dat gaat niet over nationalisme, dat gaat over trots.
Ja, trots is iets heel anders dan chauvinisme of nationalisme. Nationalisme is vaak gevaarlijk. Trots is je kunt trots zijn op je taal. En dat is juist heel goed. Dan ben je iemand.
Hmm.
Dan heb je een identiteit. En dat is wel een probleem van deze tijd natuurlijk.
Ja, en dat las ik vanmiddag, dat citaat ergens over het verschil tussen nationalisme, patriotisme en trots. En toen gebeurde er in mijn, er stond er een soort kortsluiting in mijn hoofd. Want toen dacht ik van ja, die mensen in Oost-Oekraïne, die Russisch-talige mensen in Oost-Oekraïne, die zijn ook trots op hun cultuur, op hun identiteit.
Ja.
Walsen we daar op dit moment, voorkomen begrijpelijk na alles wat er gebeurd is, maar walsen we daar niet een beetje overheen?
Nou, kijk, wanneer je een rebellenleger het werk laat doen, dan zit je in een hele vervelende situatie. En dat weet ik uit een ander continent waarover ik veel geschreven heb, over Afrika.
Ja.
Als je rebellenlegers gaat inschakelen, dan heb je er geen enkele controle meer over. Mm. En dan wordt het sowieso een vuile oorlog. Mm. Wat het in Oost-Oekraïne geworden is. Dat een aantal mensen, een groot aantal mensen in Oost-Oekraïne, van Russische komaf, de Russische taal, hun Russische trots trouw blijven.
Mm.
Daar is op zichzelf natuurlijk niks op tegen, ook door deze verschrikkelijke ramp niet.
Nee.
Alleen ja, de oorlog die ze ontketend hebben en de wapens die ze gegeven hebben aan rebellen, echt.
Ja, voor zover je kan zeggen dat gewone mensen die dat soort gevoelens daar hebben, dat gedaan hebben, dat weet je natuurlijk niet. Hoe het gewapend is geworden, dat conflict, nee. En welke rol gewone mensen daarin spelen, dat is mij op dit moment echt niet duidelijk. Dat zou ik niet durven zeggen. Maar
het is ook zo dat mensen die trots zijn op iets, die kunnen natuurlijk toch wel verschrikkelijke dingen doen.
Hmm.
En wat er gebeurd is de afgelopen dagen, ja, dat is met geen pen te beschrijven. Dat ze daar op zoek waren naar sieraden en waardevolle dingen.
Ja, hoewel ik net op televisie, vlak voor jij kwam, nog weer twee hele boze oude dames uit dat dorp vlakbij die rampplek zag, die woedend waren op de premier van Oekraïne, die hen beschuldigd had van plundering. En die zei, hoe haalt hij het in zijn hoofd? Hoe durft hij het over ons te zeggen?
Ja.
Er gaat zo verschrikkelijk veel mis in zo'n situatie.
Ja, wanneer je zo'n chaotische situatie krijgt, dan komt het echt aan op ieder individu hoe die zich gedraagt.
Ja.
En je kunt ook niet zeggen van, nou, in Oost-Oekraïne alle mensen zijn.
Nee.
Hè? Nee, nee. Er zullen heel veel mensen in Oost-Oekraïne zijn die dit een verschrikkelijke ramp vinden. En die alles wat daarna gebeurd is ook verschrikkelijk vinden.
Ja. Nou, dan volgens mij zijn we dan bij wat jij doet in je boeken. Namelijk aan de hand van individuele levens, aan de hand van mensen. Ofwel door jou bedachte mensen, ofwel bestaande mensen. En vaak lopen ze door elkaar heen in je verhalen. Grotere geschiedenissen, landen, situaties beschrijven. Doordat er verschillende bundelingen van je werk zijn uitkomen, is het niet eens precies te kwantificeren. Ik vond het ingewikkeld. Ik kwam tot ongeveer 25 titels. Zit ik daarmee goed? Weet je het zelf nog?
Ja, 28, denk ik. 28, 29. Maar ik ben geen boekhouder.
Nee. Maar afgezien van het moeilijk kwantificeerbare, dit is iets wat je al je hele carrière achtervolgt, is ook zo moeilijk te kwalificeren. Laat ik er een boek bij pakken. De eerste zin van een van je boeken die ik voor dit programma ben gaan lezen, dat ik nog niet kende en dat me zeer dierbaar is geworden. Regenvogel.
Ja.
En dan zijn we ook een beetje aan het begin van waar je begon over de wereld te schrijven. Eerst Azië, maar West-Afrika, daar speelt dit, Equatoriaal Afrika. De eerste man uit Libreville die ik leerde kennen heeft nooit bestaan. Hij heet Joseph Timar. Hij was jong en fatsoenlijk. Te fatsoenlijk voor een stadje aan de rand van het oerwoud. Nou, dat zijn drie zinnen waarin je ons introduceert op een plek, een bestaande plek, waar jij bent.
Ja.
Een bestaande man die daar gewoon reist, is. En je introduceert ons aan de hand van iemand die je zegt daar ontmoet te hebben, terwijl hij niet bestaan heeft.
Nee.
Nou, dan zijn we meteen in het schemergebied. Ja. Waar zijn we?
Ja. Ja, Joseph Timar was heeft nooit bestaan. En hij heeft toch bestaan. Want het is een romanfiguur van Georges Simenon.
Ja.
En Simenon is natuurlijk bekend geworden door al zijn detectives.
Ja.
Maar in de jaren 30 heeft hij een aantal. Hij heeft naast zijn detectives überhaupt heeft hij 200 romans geschreven, hoor. Naast de Maigret dus. Maar hij was gefascineerd door Afrika. En hij is op zoek gegaan in Afrika naar l'homme nu, schreef hij zelf, de naakte mens. Hij dacht dat hij daar echt de essentie van de mens kon vinden. En hij heeft een aantal romans geschreven die in West-Afrika spelen. En Jozef Timar is de hoofdpersoon uit een roman van Simenon.
Ja.
En ik ben gaan nazoeken in hoeverre Simenon dat verhaal nu uit zijn duim heeft gezogen. Of dat het gebaseerd is, wat ik vermoedde eigenlijk al. Want Simenon verzon nooit zoveel uit zijn duim.
Nee.
En ik ben daar gaan zoeken naar alle achtergronden. En dat is het eerste verhaal van de regenvogel. En daaruit blijkt dat Jozef Timar helemaal is geïnspireerd door een bestaand figuur.
Ja.
En eigenlijk heeft Simenon dus toen, in die tijd, in de jaren 30, gedaan wat ik de afgelopen 10, 15, 20 jaar doe. Literatuur probeer te maken, gebaseerd op waar gebeurde geschiedenissen.
Hmm.
En hij heeft dat op een hele speelse manier gedaan. En hij is echt er ongelooflijk ingedoken in dat Afrika. En hij was ook boos.
Hmm.
Hij heeft echt daarnaast heeft hij artikelen geschreven over het kolonialisme. En hij was heel erg boos over de smerige Franse politiek daar. En überhaupt over de kolonisatie, over het kerstenen van mensen. Het is een heel andere Simenon dan we na de oorlog kennen, de gevierde detective schrijver.
Ja, daar wil ik zo meteen nog even, want daar hebben we een fragment van laten lezen, op terugkomen, over dat Franse kolonialisme. Maar nog even over jou. Je bent begonnen als journalist, althans je hebt de eerste 10 jaar van je werkzame leven, voor zover ik dat kan overzien, heb je als journalist gewerkt. Vooral bij de Haagse Post, in de Trouw Haagse Post. En toen ben je op een gegeven moment gaan schrijven. Die behoefte om iets anders te doen dan reportages schrijven, was die er daarvoor al? Heb je daar langzaam naartoe gewerkt? Of dacht je opeens, ik ben klaar met die journalistiek?
Nee.
Er moet meer zijn in het leven.
Nee, ik heb altijd heel graag de grote verhalen geschreven. En toen ik ben begonnen bij Trouw, en toen in de avonturen ben ik al een biografie gaan schrijven over Mata Hari.
Hmm.
En dat was weer zo. Dat is ook zo'n zo'n figuur. Iedereen kent Mata Hari, maar niemand weet eigenlijk wie het precies is. En dat boek had als ondertitel De waarheid achter de legende. Nou, dat zou ik nooit meer doen. Maar dat was dus mijn allereerste boek. Maar toen werkte ik dus bij Dagblad Trouw. En in de avonduren was ik bezig met dat te onderzoeken.
Ja.
En dat was wel typisch al een onderwerp voor mij. Wat is er precies gebeurd met deze vrouw die gefuseerd is in 1917?
Een raadsel.
Een raadsel wat opgelost moet worden.
Ja, ja. En dat is dus de ene kant het schrijven en de raadsels, en de andere kant is het reizen. Wanneer ben je dat gaan doen? Ik bedoel, wanneer kreeg je de behoefte om uit Nederland weg te gaan?
Ja, dat kwam omdat ik groeide op in een dorp. En mijn vader was er dominee.
Ja.
Maar het was heel vreemd, want mijn vader heeft 15 jaar in Nederlands-Indië gewerkt.
Ja.
En hij deed onderzoek naar islamitische bewegingen. Op Celebes. En mijn vader, mijn moeder, mijn twee broers, mijn twee broers zijn daar geboren, kwamen uit Indië. En toen ben ik geboren in 1949. En mijn hele jeugd lang hoorde ik verhalen over Celebes, over Makassar, over de Salaya. En ik was de enige dus die tropen niet hadden meegemaakt, die dat Indië niet hadden meegemaakt, die de tropen nooit hadden geroken.
Het steken van de tropenzon.
Ja, dat ik was ook geïnteresseerd in Simenon, waar we het net over hadden. Door dat boek heet Le Coup de Lune. Want je kunt niet alleen een zonnesteken krijgen, maar ook een manensteken in de tropen. En ik hoorde al die verhalen. En ik had natuurlijk een ontzettend verlangen om die wereld zelf ook te leren kennen.
Hm.
En zo is het begonnen.
Ja. Ik wil proberen aan de hand van een paar boeken waarvan ik weet dat ze jou dierbaar zijn, en die ik met ontzettend veel plezier gelezen heb, een beetje je reis door de wereld te volgen.
Ja.
En ik vrees dat we Azië dan even overslaan, hoewel het daar wel begonnen is. Maar daar heb je nooit echt een boek over geschreven.
Maar verhalen,
nooit een boek.
Nee, ik ben ook naar de plaatsen waar mijn ouders geleefd hebben op Celebes. tegenwoordig Sulawesi, ben ik terug geweest. En ik heb daar wel over geschreven. Ik heb altijd nog in mijn hoofd dat ik mijn leven zal eindigen met een groot boek over mijn moeder. Die op zijn lebens het Makassaars leerde. Het Makassaars heeft Arabisch schrift. En zij kon dat helemaal schrijven. En ze was ontzettend goed in haar, met jaren studie. En zo'n vrouw uit Nederland, jonge vrouw, die een cultuur wil leren kennen, die een taal wil leren kennen, die een religie wil leren kennen. Ik denk dat mijn laatste boek wordt. Maar toen ik begon, toen dacht ik, ja, ik wil niet over die wereld van mijn ouders. Nogmaals. Maar het was wel zo toen ik daarna naar Afrika ging.
Want waarom ging je naar Afrika?
Nou, dat was puur door toeval eigenlijk. Mijn vrouw werkte voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen. En die gaf regelmatig gastcolleges in Afrikaanse, West-Afrikaanse landen. En zij is daar naartoe gegaan op een gegeven moment in Burkina Faso. En toen kreeg ik een telefoontje dat ze verdwenen was. En toen ben ik op het vliegtuig naar Ouagadougou gestapt. En ja, haar gaan zoeken. En dat is het boek geworden, Zaza en de president.
Ja.
Dat speelde,
wat zich afspeelt tegen de achtergrond van een revolutie in
zo'n Afrikaans
land. Toen nog op Volta, geloof ik. Hè?
Nee,
daarna
het
werd het boek in de
Het was op Burkina Faso. Okay. Nee. Thomas Sankara, dat was een revolutionaire leider.
Kan me nog herinneren.
Ja, heel gedreven. Maar ja, goed, die revolutie die was dus uit de hand aan het lopen. En zij is daar helemaal tussen verzeild geraakt. Ik ben haar gaan zoeken. Daar heb ik dat boek over geschreven. Maar dat was toch wel een, ja, traumatisch, dat woord gebruik ik niet zo graag, maar het was wel een schrikervaring. En toen daarna dacht ik, ja, ik wil dat Afrika toch beter leren kennen. Wat zit erachter? En toen ben ik aan de regenvogel begonnen, naar Gabon gegaan. Ook omdat Burkina Faso, dat ligt nog zo dicht bij de woestijn. En ik wilde echt dat oerwoud in. Dat is toch wel het echte Afrika.
Ja.
En dus toen ben ik dat Gabon ingegaan. En toen dacht ik, ik ga dat niet alleen verkennen. Ik neem een aantal voorbeelden. En toen heb ik Simenon, dus die wilde ook die Afrikaan leren kennen. Lomnu, zoals hij dat dan noemde. Maar ook Braza, de ontdekkingsreiziger, met zijn grote tegenvoeter Stanley. En ik ben dat allemaal gaan nareizen, gaan onderzoeken. Of Mary Kingsley, een Victoriaanse dame, die geheel in Victoriaanse kleren, hoedje op, drie onderjurken, het oerwoud inging aan het eind van de 19e eeuw. Een Engelse die daarover verschrikkelijk mooi heeft geschreven.
Ja.
Dus ik ben al die mensen na gaan reizen. Ook de eerste jager die op zoek ging naar de gorilla en de eerste blanke man die oog in oog stond met een gorilla.
Dat Paul was de Chaillu.
Ja. Al die figuren ben ik na gaan reizen. En ik vertel in de regenvogel hun ontdekkingstocht naar Afrika. En ik kwam voor ongelooflijke verrassingen te staan.
Vertel.
Nou, bijvoorbeeld, er was dus die strijd gaande tussen Braza en tussen Stanley. En Stanley, die in opdracht van de Belgische koning, die ging Congo ontdekken en in bezit nemen voor de Belgische koning, Leopold. En aan de andere kwam Braza aan. En die werkte voor de Fransen. Braza was een Italiaanse graaf. Het was een voorname man. Het was een diplomaat. Hij hield niet van schieten. Hij onderhandelde met al die koningen van die kleine Afrikaanse koninkrijkjes. Hij is de geschiedenis ingegaan als dé diplomaat. En hij wordt tot op de dag van vandaag vereerd daarvoor. De hoofdstad van de Republiek Congo heet tot op de dag van vandaag Brazzaville. En Stanley is de geschiedenis ingegaan als de gewelddadige. Hij ging met zoveel mogelijk bewapende mannen ging hij het oerwoud in. En hij was een gewelddadige man. En dan denk je een man die Afrika haatte. Maar Braza was tamelijk onverschillig ten opzichte van de oerwoudbeschavingen. Ten opzichte van wat hij aantrof in Afrika. Terwijl Stanley was erdoor gefascineerd. En Stanley die sprak bijvoorbeeld ontzettend goed Swahili. Stanley, toen hij uiteindelijk in Engeland terugkwam, toen had hij vreselijke koortsaanvallen van de malaria, zoals alle ontdekkingsreizigers. En hij lag dan op een bed te trillen en dat maakte ontzettend veel lawaai. En dan riep hij, dan schreeuwde hij, Afrika is in mij, Afrika is in mij. En inderdaad, Afrika was in die man gekropen. Hm. Dus de slechterik had wel een totale fascinatie met het Afrika en een diepgaande belangstelling. Terwijl de diplomaat, eigenlijk, ze noemen Brazen wel de eerste ontwikkelingswerker, hij had er niet zoveel interesse in.
Nee. En wat leerde het jou over Afrika?
Nou, dat de fascinatie, als die aanwezig is, dat je dan je toch veel meer verbonden gaat voelen.
Hm.
Met dat Afrika. Ik denk wel dat de tactiek van Brazen beter is geweest. Maar het is jammer dat Brazen geen enkel interesse had.
Nee, want voelde jij je meteen verbonden met Afrika toen je daar was?
Ja, ik heb wel eens geschreven, Afrika staat het verst van ons af in West-Europa. En dat is wel een beetje verkeerd geïnterpreteerd. Van, ja, Jan Brokker die voelt zich toch het verst af van Afrika. Dat is niet zo. Ik voelde me ongelooflijk verbonden met Afrika. Ik vond het ook ongelooflijk mooi om te zien hoe in zo'n oerwoud tal van rituelen ontstaan om die angst voor dat oerwoud te onderdrukken. Want zo'n oerwoud is ja, over angstervaring als je zo'n oerwoud ingaat.
Ja, dat is ook een belangrijk thema bij jou altijd, hoe mensen bepaald worden door hun omgeving, door landschappen enzovoort. We praten daar zometeen over door, maar het is bijna 9:30 en dus gaan we even luisteren naar het NOS Nieuws.
Dit is Radio 1.
Gelezen door Job Boot.
Premier Rutte heeft morgen uitgeroepen tot dag van nationale rouw. Morgenmiddag rond 4:00 komen de eerste slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 aan in Eindhoven. Op alle overheidsgebouwen zal de vlag morgen half stok hangen en op verschillende momenten worden klokken geluid. De kerkklokken worden onder meer geluid 5 minuten voordat de eerste vliegtuigen met slachtoffers van de rampvlucht in Oekraïne landen in Eindhoven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op vliegbasis Eindhoven aanwezig zijn als de eerste lichamen terugkeren in Nederland. En ook premier Rutte en vicepremier Asscher zijn erbij, evenals vertegenwoordigers van andere landen met slachtoffers. Na de landing van de 2 militaire vliegtuigen uit Kharkov in Nederland klinkt een trompetsignaal. Daarna zal er een minuut stilte in acht worden genomen. Iedereen kan zich hierbij aansluiten. De laatste keer dat Nederland een dag van nationale rouw kende was in 1962, op de dag van de begrafenis van koningin Wilhelmina. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa heeft kritiek op de berging van slachtoffers van vlucht MH17. Die verloopt nog steeds niet zoals het zou moeten. Er liggen nog menselijke resten tussen de wrakstukken in Oost-Oekraïne, maar niemand lijkt zich daar meer om te bekommeren. Vandaag bezocht een aantal OVSE'ers de rampplek. Volgens hen gebeurt er vrijwel niets op de plaats waar het vliegtuig neerstortte. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijne.
U luistert naar Bureau Buitenland. We zijn het hele uur in gesprek met schrijver Jan Brokken. En we waren in Equatoriaal Afrika, in Gabon. Ik wil even een fragment laten horen uit dat boek Regenvogel. Wat dus jouw tweede boek over Afrika was. Laten we daar even naar luisteren.
En al die potentaatjes kwamen uit vriendelijke Franse provincieplaatsen en hadden zich naar de koloniën laten lokken door een affiche dat in ieder dorp of stadje aan de muur van het gemeentehuis hing. Een onhandig geschilderd plaatje met een klapperboom, een goed geklede onderofficier en een halfnaakte zwarte vrouw die hem haar zware borst als een vrucht voorhoudt. Jonge mannen, neem dienst in het koloniale leger. Welke gezonde boerenjongen maalde dan om gele koorts of tropenkolder? Het maakte weinig uit of die knapen in dienst van het koloniale leger of van een handelsfirma op de boot stapten. Dankzij de overheidscampagne associeerden ze het leven in de tropen met een bordeel waar blanken naar believen in en uit konden lopen zonder te betalen. Die borst op het affiche, betoogde Simenon, is waar. Ik heb heel wat van die prachtige borsten aan mijn ogen voorbij zien trekken. Wat niet waar is, is dat die borst van ons is.
Ja, dat is een fragment uit dat eerste verhaal in de Regenvogel... Waar je probeert na te gaan hoe Simenon zijn verhaal geconstrueerd heeft. En hem dus ook citeert in pamfletten die hij eigenlijk... Een soort pamfletten
ja,
die hij
ja,
daarna...
Hij was heel boos.
Anticoloniale pamfletten die hij geschreven heeft. Wat ik er mooi aan vond, en dat is ook omdat het allemaal over Equatoriaal Afrika gaat. Sowieso heb je volgens mij alleen over West-Afrika geschreven. Ja. Je hebt het over Frans koloniaal Afrika geschreven. Dat is iets anders dan Engels koloniaal Afrika. Die Fransen zijn er op de een of andere manier meer ingegaan.
Ja, dat komt ook omdat de kolonisatie van de Fransen heel laat is begonnen. En het is de kolonisatie van Gabon, het land dus wat ik in de Regenvogel beschrijf, is eigenlijk pas in het eind van de 19e eeuw. De Fransen hadden ook al een missie. Hè? Ze wilden van de Afrikanen wilden ze zwarte Fransmannen maken. En dat ook qua taal. Ze hebben in tegenstelling tot de Nederlanders met de kolonisatie in Indonesië. De Nederlanders vonden het helemaal niet weldoen om de Indonesiërs Nederlands te leren. Waarom? Dan kregen ze maar praatjes. Terwijl de Fransen hebben wel middelbare scholen opgericht. Heel veel aan onderwijs gedaan.
En zou je kunnen zeggen dat de Fransen, want daar hadden we het over betrokkenheid, dat de Fransen betrokkener waren?
Ja, ik denk het wel. Dat geldt ook voor Noord-Afrika trouwens. Hoor. Voor Algerije, Marokko. Ze waren daar toch... Maar ook omdat het zo laat is begonnen, ze hadden een soort cultuurmissie. Ja, en daar kun je natuurlijk ook wel weer behoorlijke vraagtekens bij zetten. Want aan de andere kant was wel zo. Ze troffen daar in een land als Gabon had je 30 of 40 talen. In een land als Burkina Faso 50, 60. Dus er moest wel een soort eenheidstaal komen. En dat hebben ze het Frans gemaakt. Maar ik geloof nog altijd dat ze zich veel meer betrokken voelen dan de Engelsen bijvoorbeeld bij Kenia.
Was het, we moeten de wereld over, het spijt me Jan. Maar was het een logische stap na West-Afrika? Want je hebt er zelf lang gewoond. Hè? Je bent er gaan wonen echt.
Ja.
Was het een logische stap om, nadat je dus ook met dat Franse kolonialisme had beziggehouden, om daarna naar het Caribisch gebied te gaan en het met ons eigen kolonialisme bezig te houden? Want dat is wat je daar dan tegenkomt.
Ja, dat lag wel in elkaars verlengde. En ik
ging dat ook daarover? Ging dat over?
Ik merkte wel hoe sterk die culturen in elkaar zijn overgegaan. Hè? Dat was iets wat ik merkte. Überhaupt die kracht die in zo'n cultuur zit. Dat zag ik in Afrika al. Een van de verhalen die ik in de Regenvogel vertelde is over het volk Fang. Die hebben 4, 5, 6, 7 eeuwen lang zijn die heel langzaam vanuit Cameroen zijn ze zo naar Gabon gaan, steeds verder getrokken naar de kust. Want ze hadden het idee bij de kust dat is het paradijs. Daar aan de kust. Dus en dat hele volk is dus langzaam gedaan. En dan kwamen ze dus door andere gebieden, andere volken. Dus oorlog voeren. Het waren hele gevreesde krijgers. Kannibalisten ook. Het was. Nou, toen kwamen ze uiteindelijk aan de kust. En dan zitten we in 1930, 1940. En toen kwamen ze aan de kust. Toen zijn ze uitgestorven. Dat hele volk is. De vrouwen werden allemaal onvruchtbaar. Ze zijn helemaal uitgestorven.
En is daar een verklaring voor?
Nee. Het bereik van het ideaal. ik weet het niet.
Ja.
Niemand weet het. Maar dat is nou zo'n verhaal wat je dan tegenkomt. En dat je, dus ze zijn allemaal, dus ook allemaal, ze hebben allemaal zangen. De Mwet, soort bluesachtig is dat. Dat wordt helemaal gezongen. Een Mwet-zanger die zingt dan de hele geschiedenis van dat volk in 48 uur. En, want ze hebben geen geschreven taal. Maar de Europeanen denken dan gelijk, ze hebben ook geen cultuur. Wel degelijk cultuur. Ze hebben zo'n epos, wat ze 48 uur achter elkaar kunnen zingen.
Ja.
En dat beschrijft dan die strijd om te komen op het paradijs, zeg maar. En dan is het voorbij.
Oké, okay. Dan ga ik nu...
Dat Caribisch gebied, ja, dat waren allemaal volken... die uit dat West-Afrika kwamen, die naar de Cariben zijn gekomen. En om nou even het lijntje te leggen... ik zag een aantal dansen... Nou, die leven dus niet meer... maar een aantal dansen die zij hadden... en ik zag precies dezelfde dans terug op Curaçao. Hm. En hoe komt dat? Omdat de slaven werden daar gemaakt. Die kwamen op de plantages... op Curaçao, waren ommuurd. De mensen die werden ingevoerd daar. En die kwamen nooit meer van dat erf af. De mannen niet, de vrouwen niet, de kinderen. De mensen kwamen daar en gingen naar de dood. En dan kwam er een nieuwe generatie. Ze kwamen nooit in contact met de stad, met altijd op die plantages. Waardoor al die Afrikaanse riten en rituelen en zangen en dansen... die zijn eeuwenlang daar intact gehouden.
Hm. Waardoor, en dat beschrijf je in een ander prachtig boek... De Verdrietige Kampioen, wat speelt op Curaçao... waardoor daar een hele merkwaardige samenleving is ontstaan... In zowel rassen als sociale stratificatie... die eigenlijk niet te vergelijken is met iets anders. In dat boek beschrijf je dat eiland Curaçao... aan de hand van de geschiedenis van één man, van een sportheld.
Ja.
Hoe kwam je op dat idee?
Nou, dat is gewoon het toeval wat me aangereikt wordt. Ik woonde op Curaçao toen. En op een morgen stond er een troller, noemden ze dat, een junk.
Ja.
Die stond mijn auto te wassen. En dat deden ze, de junks van Curaçao deden dat. En dan gaf je ze een fooitje en dan konden ze weer wat crack kopen. En mijn auto gewassen en vroeg 10 Antilliaanse guldens ervoor, wat behoorlijk veel was. En hij vroeg aan mij, werk je in de offshore? Want alle blanken die werkten daar in de offshore.
De Isla, de grote raffinaderij.
En de belastingindustrie. Daar. Ik zei, nee, ik ben...
Toen was het offshore natuurlijk. Ja, de raffinerij was er al. De raffinaderij was al dicht.
Ik zei, nee, ik ben schrijver. Toen zei zoals Nietzsche. Dan kijk, dan moet je je voorstellen, een totaal vervallen man... Zoals niets is. Zoals niets. Ja, hoezo? Lees je Nietzsche? Ja, ik ben gek op Nietzsche. En toen vroeg ik, nou, er waren vrij veel leraren die teleurgesteld waren en die aan de crack raakten, aan de drugs. En die werden junk op Curaçao. Dus ik dacht, een leraar.
Daar hebben we er een, ja.
En toen vroeg ik, leraar? En toen zei hij, nee. Ik ben 10 jaar lang tafeltenniskampioen geweest. Eerst van Curaçao, toen van heel Midden-Amerika, toen van Zuid-Amerika. En ik heb nog in China gespeeld voor Chou Enlai. Ik keek hem aan en ik dacht, hij vertelt me een grap, want hij was 2 meter lang. En bij een tafeltennisser stel ik me niet 2 meter voor. Een zwarte man, 2 meter, tafeltennisheld. Maar toch, ik raakte geïnteresseerd erin. En toen zei ik, mag ik met je praten? Zei hij, natuurlijk. En heb ik 400 uur met hem gesproken. Ik ben met hem meegaan. Hij sliep op straat. Ik heb op straat geslapen met hem. Het enige wat ik niet gedaan heb, ik heb geen crack gebruikt. Dat is zulk. Dat slaat in je hersenen. Hmm. Dat durfde ik niet. Hmm. En de man... Iedereen op Curaçao kende die man... Want hij was 10 jaar lang een sportheld geweest. Hij was vervolgens, met het geld wat hij verdiend had... had hij 2 winkels, sportzaken, sportartikelen. Liepen goed. En de politiek dacht... het was in de jaren 70 dit. Net na de grote opstand van 1969 op Curaçao. De politiek dacht, dit is ons symbool. Een jongen uit een arme wijk, zwarte jongen... die de Mulo had doorlopen, wat al heel, heel veel was. En die een sportheld is geworden. En dit is ons symbool. De politiek heeft hem gebruikt. Uiteindelijk, nou, zijn zaak is failliet gegaan. En nou, er is van alles gebeurd.
En hij is aan de krik geraakt.
Hij is aan de krik geraakt. Nou, iedereen op Curaçao dacht, ja, die succesvolle man, die is zo afgegleden. En hij zelf vond het precies andersom. Toen die sportheld was... Zei hij, had ik een succesleven aan de buitenkant. Maar toen ik in de goot raakte, toen ben ik Nietzsche gaan lezen. Vooral Alzo sprak Zarathustra. Toen ben ik me gaan verdiepen in de leer van Zarathustra. En toen ben ik van binnen succesvol geworden. Ik heb toen eindelijk iets geleerd over wat het leven is. Ik heb eindelijk iets geleerd wat een ideaal is. En ik was als sportheld totaal opgefokt. Het was allemaal buitenkant. Het was niet van binnen. Mijn leven is nu succesvol.
Ja. En dat is het verhaal van de man. Maar wat je dus altijd doet, is daarmee het verhaal van het land vertellen. Of in dit geval van het eiland. Ik wil graag ook uit dit boek een fragment laten horen wat een observatie is van deze hoofdpersoon, van Ricky, als ik me niet vergis. Ja. Nadat hij al veel ervaringen heeft gehad, ook in de politiek, en daar ook alweer helemaal ziek van is geworden.
Mij ergerde het ook toen ik uit Europa terugkwam. Hoeveel mensen er op dit eiland continu bezig zijn hun zakken te vullen. Het blijft niet tot een enkele politicus beperkt. Het speelt zich op alle niveaus van het bestuur af. Het is een systeem. 300 jaren van kolonialisme hebben sporen nagelaten waarvan ik me wel eens afvraag of ze ooit volledig zullen verdwijnen. Sporen in de manier van denken vooral. Het zit erin gebrand en wel zo diep dat het erop lijkt dat het tot het onderbewuste is gaan behoren. De ambtenaar of de politicus die smeergelden int of subsidiegeld naar zijn eigen geheime bankrekening in het buitenland laat vloeien, besteelt of bedriegt zijn landgenoten niet, hij belazert de blanken. Er wordt op Curaçao nog altijd gedaan alsof de Hollanders de dienst uitmaken, terwijl ze dat sinds 1954 niet meer doen.
En dan zit ik ondertussen naar teletext te kijken en daar staat op pagina 111... Aruba accepteert quickscan niet. En dan denk ik, hoe actueel kan een boek zijn?
Ja, dit boek blijft ontzettend actueel. Ik heb, toen het boek was verschenen, toen heb ik een openbare debat gehad met de minister-president.
Want door dit boek ben jij zelf in de Curaçaose politiek terechtgekomen.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Het was een avond in. Er waren 500 mensen. En het grappige was dat Poirier, was dat? Michel Poirier. Die was tafeltenniskampioen geweest. En die was verslagen door Ricky Marchena.
En de hoofdpersoon van
de hoofdpersoon. En Ricky was vervolgens 10 jaar lang van de Antillen was die tafeltenniskampioen geweest. En hij had het boek gelezen en hij was ontdaan van het boek. Want ja, allebei waren tafeltenniskampioen. De ene is geëindigd als junk. Die smerig was die om te zien. Hij stonk als ik weet niet hoe. Die over de straten loopt. En de ander wordt minister-president van de Antillen. En dat had hem zo aangegrepen dat alle kritiek die Ricky spuit in dat boek, dat hij wilde daar een debat over met mij. En dat debat heeft drie uur geduurd. En dat werd met boegeroep of met applaus. Of als schrijver zat ik daar. En nog nooit is een boek van me zo serieus genomen. En het heeft hem echt geraakt, want op een gegeven moment, 4 jaar later is hij afgetreden, moest hij aftreden als minister-president. Zijn laatste reden heeft hij stukken voorgelezen uit de Droevige Kampioen. Retirades van Ricky. En voor de radio- en televisietoespraak heeft hij dat gedaan.
Mooi, kan het niet worden voor een schrijver, toch?
Nee, dat is echt, dan heb je het gevoel van wat Russische schrijvers moeten hebben gehad in de 19e eeuw.
Kunnen ze al die literaire prijzen die je nooit gekregen hebt in hun zak steken, toch?
Ja, dat was heel mooi. En wat ook heel mooi was ik heb heel veel op middelbare scholen, op Curaçao, over dit boek verteld, stukken voorgelezen, in discussie gegaan met de leerlingen. En het aangrijpende voor de jongeren was dat ze Ricky kende. Want als zij naar de disco gingen, dan stond Ricky bij de uitgang 's avonds in Salinha, stond hij geld te vragen. Ze kenden hem, ze wisten wie die was. En dat sprak ze zo aan. En de angst bij jongeren op Curaçao is dat je dus de verloedering ingaat. En dat is 30% van de jeugd is aan de hard drugs. Dat is de grote angst. Dus ik had daar hele debatten over met 18, 17, 16-jarigen.
Ja. Ongelooflijk, wat een boek kan doen. Ik wil je laatste, laat ik maar zeggen, reisdoel was die Baltische Staten. Dat hebben we in het begin al een beetje gedaan. Ik wil naar het derde grote reisdoel wat je na de Cariben bent gaan bereizen, Latijns-Amerika. Ik vind het mooiste boek wat je daarover geschreven hebt, vind ik Jungle Rudy.
Ja.
Vertel even wie Jungle Rudy was.
Ja, was een Rudy Trufino heette die. Was een Nederlander uit Den Haag. Zijn vader had een bank. Oorspronkelijk kwam de familie uit Italië. Was dus een familie van goudsmeden die door koning Willem I naar Nederland is gehaald. Dus een kleine bank had zijn vader. En het was de bedoeling dat iedere generatie, dat de zonen dan die banken overnamen. Ja, het was zo'n bank waar 8, 9 mensen werkten. Zo'n investeringsbank. En Rudy die had er helemaal geen zin in. En hij had er geen zin in om één reden. In 1944 is er een verschrikkelijk... 44 of begin 45 wil ik even vanaf wezen. Een verschrikkelijk bombardement geweest op het Bezuidenhout in Den Haag. Het is een vergissingsbombardement geweest. En de familie Trufino woonde daar. En Rudy was toen 16 jaar. Die was in het centrum van Den Haag. Die zag de bommen vallen. Het was een vergissingsbombardement van de Engelsen. En die is dwars door die wijk, over het brandende asfalt, is hij naar huis gelopen, omdat zijn moeder en zijn zus waren daar. Om die uit dat huis te halen. Het is zo'n traumatische ervaring voor hem geweest, dat hij dacht, oh, is dit dan de westerse beschaving? Is dit dan de hoge technologische maatschappij? Daar wil ik niet bij horen. Ja. Na de oorlog is hij op de boot gestapt en is hij naar Venezuela gegaan. En hij heeft daar een gebied ontdekt. Ja, het was nog niet in kaart gebracht, dat zo groot is als Nederland en België tezamen.
Ja.
Hij is daar totaal ingegaan. Als een avonturier. Hij heeft daar een kampement opgezet. Maar al gauw hebben ze hem benoemd tot... is van dat gebied een nationaal park gemaakt. En hebben ze hem benoemd tot de Venezolaanse regering, tot directeur van een nationale park. En toen zag hij wat hij had aangericht. Want hij was als eerste blanke dat gebied ingegaan.
En toen kwamen de toeristen.
De bevolking, de oorspronkelijke bevolking, de Indianenbevolking die hem gered heeft van de hongerdood. Die kreeg allerlei ziektes die ze niet kende. En die raakte aan de alcohol. En het gebied werd door dat toerisme, ja, ging het naar de Filistijnen.
Ja. En dan wil ik het laatste fragment laten horen uit Jungle Rudy. Hij zat opnieuw in een gevangenis. Laten we daar even naar luisteren.
Het boterde niet tussen haar vader en moeder. Ze mochten dan veel waardering voor elkaar hebben. Ze werden gallies wanneer ze met elkaar moesten optrekken. Voor haar moeder bestond het leven uit werken. En als ze even niet werkte, dacht ze aan al het werk dat nog gedaan moest worden. Tijdens de laatste weken van haar leven had ze nog iets van warmte aan haar kinderen proberen te geven. Maar haar dochters hadden daar zo onwennig op gereageerd dat ze er maar mee opgehouden was. Wat ze haar leven lang verzuimd had, viel niet meer goed te maken. Ze had alles opgeofferd aan Ukaima, met als resultaat dat ze zowel van haar man als van haar kinderen was vervreemd. Het kampement, of meer nog het soort leven dat ze had willen leiden, had haar tot slaaf gemaakt. Het verlangen naar vrijheid kan je ook ketenen.
Dit is de vrouw van Rudy, Gertie, ja. Met wie die daar al die jaren in de jungle heeft gezeten.
Ja.
En wat beschreven wordt als haar gevangenis.
Ja.
De vrijheid kan je ook ketenen. Dat is met hem ook gebeurd. Hij zat opgesloten in dat slechte huwelijk daar.
Ja.
Dus weggegaan uit iets waar hij niet in wilde zitten. Ergens terechtgekomen om in iets terecht te komen waar hij ook niet in wilde zitten.
Ja.
Is dat het lot van iedere reiziger die probeert weg te gaan van de plek waar hij weg wil?
Er zit een desillusie in het reizen, ja. Er zit een desillusie in het idee dat het paradijs elders is. En dat heeft Graham Greene al geschreven. We raken allemaal reizigers, raken we uiteindelijk teleurgesteld. Maar hij heeft van zijn leven wel een roman gemaakt. Dat kan niet anders zeggen. Het is wat ik wel door dit boek... Ik heb dat toen ik daar kwam... heb ik dat hele leven van hem bestudeerd. En ook alle brieven en dagboeken die ik vond. Onder andere het dagboek van zijn vrouw. Hmm. Zijn vrouw was al lang overleden. En ik vond haar aangevreten door de witte mieren en door de kakkerlakken. Vond ik dat dagboek. En toen voor het eerst dacht ik... als je grote geschiedenissen wilt beschrijven... moet je dat in kleine verhalen doen. En je moet dan op het... Dit verhaal heb ik verteld op het familieniveau...
Hmm.
Rudy, zijn vrouw, Gertie, de drie dochters in het oerwoud. Totaal vervreemd van de dochters, totaal vervreemd van de maatschappij.
En van elkaar.
En van elkaar.
En van hun ouders.
Alles ging mis. En als je dat verhaal dan zo brengt, dan grijpt dat veel meer aan. En dat principe heb ik later bijvoorbeeld in de Baltische zielen. Hè, zo'n familie beschrijven. Dan zie je die grote geschiedenissen zie je veel beter... door zo'n familiegeschiedenis.
Ja.
En, het is een ongelooflijk dramatisch verhaal. Maar aan de andere kant is het ook... het was ook iemand die zijn eigen leven maakte. En er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen... ik heb mijn eigen leven helemaal gemaakt.
Ja.
He, van alles. Van waar die woonde, de gebouwen, de boten. Alles. Hij had een vliegtuigje, bestuurde het vliegtuig. Hij is 3 keer tegen een rots opgevlogen. 3 keer zijn rug gebroken. Het is altijd weer geheeld. En alles heeft hij met eigen handen gedaan.
Maar,
en dat is wel een. In onze maatschappij, waar niemand meer een individu is, is dit wel een prachtig verhaal over een man die alles zelf wilde doen.
Ja, maar iedere reiziger raakt teleurgesteld. Omdat hij naar iets zoekt wat er niet is, natuurlijk.
Ja.
Geldt dat voor jou ook?
Nou, ik ben nog niet zover. Maar Rudy was wat ouder toen hij overleed. Maar ik heb wel een aantal teleurstellingen gehad. Hoor. Ik ben toch wel... de tijd dat ik op Curaçao woonde... had ik wel het idee na 10 jaar dat ik... Ja, oneerbiedig gezegd, ik ben er zo ingedoken... dat ik misschien wel meer wist over de geschiedenis... dan de meeste Curaçaoënaars van Curaçao. Ik wist meer over de muziek. Ik heb een heel boek geschreven over de klassieke... Antilliaanse muziek.
De liefde voor Chopin.
Ja, ja. Waar eigenlijk nooit over geschreven was. Hmm. En,
maar wat is de teleurstelling?
Nou, dat ik toch altijd werd behandeld, ook na 10, 12 jaar... na de droevige kampioen, na waarom 11 Antillianen knielden voor het hart van Chopin... als de vreemdeling, als de buitenlander, als de Macamba... als de iemand van dat oude koloniale land.
En is dat dan waarom je uiteindelijk teruggaat naar je eigen dorp?
Ja, ik had toch wel het idee van toen na die 10 jaar van... Ja, Jan, je bent wel in Roon op de Zuid-Hollandse eilanden opgegroeid. En daar liggen je roots en ga nu maar weer eens terug daar naartoe. Ja, dat dacht ik echt wel, want daar hoor je bij. En ik heb nu 2 boeken geschreven, Mijn Kleine Waanzin en De Vergelding... waarin ik die geschiedenis van het dorp in de Tweede Wereldoorlog... en in de jaren 50 en 60 beschrijf. Dat is niet altijd... aardig voor de dorpelingen. Want het is, ik beschrijf wat er werkelijk gebeurd is. En, maar ze zullen nooit tegen me zeggen... je hoort er niet bij. Je bent niet een van ons.
Ze zijn boos.
Maar ik hoor wel bij dat dorp.
Ja.
En dat was wel een... naar Curaçao was dat toch wel een teleurstelling. Dat ik alles wat ik zou doen, of bij de Antillen hoor, ik heb ook over Dominica geschreven, of Martinique en Guadeloupe, alles wat ik zou schrijven over, ik was toch altijd de buitenlander. En dat zei Frank Martinez Arion, de schrijver, dan hadden we een debat ergens met het publiek erbij. Zeiden, het is natuurlijk wel een Macamba. Het is wel een Macamba, is een scheldwoord voor een Nederlander, een witte, een blanke.
En eigenlijk geldt dat voor alle landen waar je naartoe gaat, waar je niet vandaan komt.
Ja.
Ja. Dus dat is je lot als reiziger.
Ja. Je blijft toch altijd de buitenstaander. Dat is ook wel weer goed als je dat tenminste realiseert. Er zijn mensen die gaan naar Afrika, die gaan daar een aantal jaren wonen, of naar Zuid-Amerika, en die worden Zuid-Amerikaanser dan de Zuid-Amerikanen zelf. En die verlogen helemaal waar ze vandaan komen. Ja. En ik heb altijd tegen mezelf gezegd, vergeet nooit, je bent gewoon domineeszoon uit Roon.
Nooit een jurk aangetrokken in Afrika, nee. Mag ik hopen.
Nee. Nou, dat was een collega schrijver. Die ging met een aantal Afrikanen in zo'n jurk inderdaad. En die ging zelf ook op van die grote trommen slaan en zo. Ja, die was helemaal Afrika. En zo wil ik niet worden. Ik blijf altijd Nederlander. Maar dat is ook het interessante van het reisschrijven. Dat je met de blik van een Nederlander naar de wereld kijkt.
Ik sprak het hele uur in Bureau Buitenland met Jan Brokken. Zeer bedankt, Jan.